Wat een gaaf lied dit. En wat een uitspraak. De wens om met elkaar niet het wonder van Gods genade uit het oog te verliezen. En wat is dat wonder? Dat wonder is dat God ons geschapen heeft voor relatie met Hem. En dat vrij in het begin van het verhaal misging. Omdat er zonde kwam. Maar God had nog steeds dat verlangen in zijn hart om relatie te hebben met ons. Met jou en met mij. En daar is God het alles om te doen. En daar was het om alles om te doen. Zoveel dat hij Jezus gaf om te sterven voor ons, omdat we het niet zelf konden regelen. En dat is het wonder van zijn genade. En daarom mogen we hier vanmorgen zijn. Om hem te ontmoeten. Dan is het goed als we met elkaar uitspreken, zoals het werd gedaan, dat we geloven dat Jezus hier is. En ik geloof dat Jezus hier is. Amen. En ik geloof dat als we komen met verwachting, dat hij ook aan onze verwachting tegemoet komt. Maar wat we niet voor ogen mogen verliezen, want dat zou jammer zijn, misschien wel zonde zijn, in de zin van dan missen we ook ons doel, is dat waar het Jezus ook vanmorgen om te doen is om opnieuw relatie met ons te hebben. En even zo'n zinnetje die ik tussendoor zei, die wordt voor mij belangrijk als ik met jullie straks iets ga delen uit de Bijbel. Die genade was nodig. En dat wonder was nodig, omdat wij het niet zelf kunnen fixen. En onthoud dat goed, kerk. Wij kunnen het niet zelf fixen. Dat gaat niet lukken. En vanmorgen wil ik met jullie een soort van wandeling door een aantal verhalen in Lucas doen. En ik wil eindigen bij het verhaal, een bekend verhaal, waarin Jezus iemand ontmoet die zo klein is en zo gehaat is, dat het nodig is om in een boom te klimmen om Jezus uiteindelijk te zien. En we kennen hem allemaal wel, maar we beginnen daar een stuk eerder, omdat toen ik bezig was met dat verhaal, dacht ik van ja, maar in welke context staat dat eigenlijk? En het is heel boeiend als je daar de tijd voor neemt om gewoon eens te ontdekken, waarom staat dat verhaal daar? En waar komt dat ineens vandaan, dat Jezus door Jericho loopt en dat daar een mannetje is die hem wil zien? Maar het begint natuurlijk veel eerder en ik wil met jullie starten in hoofdstuk 18 van Lucas. En ik hou van het evangelie van Lucas, alle anderen ook, maar voor degenen die dat niet weten, de andere evangelieën zijn voor een groot deel gebaseerd op het onderzoek van Lucas. Voor de mensen van ons die van feiten houden, dan moet je Lucas lezen. Want Lucas was een arts, was iemand met veel geld, dus die kon onderzoekers inzetten. En dat heeft hij ook gedaan en hij heeft dingen echt laten onderzoeken. Dat lees je ook aan het begin. Hoe dat nou was met die Jezus. En als je dus Lucas leest, dan zie je dus een grote samenhang in de verhalen. En dat is ook in Lucas 18, als we gaan lezen vanaf vers 9. En dan gaan we daar gewoon een paar stukjes doorheen wandelen, totdat we uiteindelijk in Jericho aankomen. En je zou kunnen zeggen, hè, als je een soort van catchy term aan dit verhaal zouden plakken, dan is dit de laatste tour van Jezus. Zijn laatste wandelgang. Hij zegt dat ook ergens halverwege dat hoofdstuk, dat hij onderweg is. Hij legt dat uit aan zijn discipelen, dat hij onderweg is naar Jeruzalem, waar zijn einde nabij is. En de schrijver van, of degene die de Bijbel bewerkt heeft voor ons, in ieder geval in de MBV-vertaling, want daarin neem ik jullie mee, die heeft als titel boven vers 9 gezegd, de erfgenamen van het Koninkrijk van God. Nou, daar hou ik van. De erfgenamen van het Koninkrijk van God. En ik weet niet, als je daar snel overheen leest, dan vergeet je zomaar dat je erfgenaam bent, soms in afwachting, maar dat de erfenis pas komt als iemand gestorven is. Dus het is mooi om dit de erfgenamen te noemen, in het perspectief van het feit dat Jezus dus wandelt naar zijn einde. De ouderen onder ons weten dat nog wel, omdat dat vroeger in Nederland ook zo was, maar ik groeide op in een klein dorp in Brazilië, waar een hele sterke familiebandcultuur was. En dan was het heel gebruikelijk om op zondagmiddag na de dienst bij oma in huis aan te schuiven aan de grote tafel. En oma had dan gekookt en had de hele week eten voorbereid zodat alle kinderen en kleinkinderen kwamen. Wij doen dat af en toe nog denk ik met kerst en met Pasen rondom die dagen. Maar zo'n familiecultuur. En we schoven allemaal aan tafel aan. We hebben volgende week ook zo'n feestje. En dan gaan mijn dochter en mijn zoon gaan ook mee naar opa en oma. En ze nemen alle twee hun vriend en hun vriendin mee. Nou, zo ging dat ook, hè. Alles wat erbij kwam, ging dan mee. Dat wisselt wel eens door de geschiedenis heen. Dus hè, soms kom je van die familiefoto's tegen en denk je van, oh ja, wat moeten we met die familiefoto? Maar dat gaat dan zo. Maar ik zou als titel voor deze preek als gedachte voor deze preek mee willen geven. Aan tafel schuiven bij Jezus. En deze tekst begint dan ook, en ik ga dit ook even uitleggen, met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten. Vertelde hij de volgende gelijkenis. Dus Jezus gaat de gelijkenis vertellen, maar waarom? Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en op anderen neerkijken. Gaandeweg dit verhaal zal ik af en toe een kritische noot hebben over ons als kerk. En niet omdat ik per definitie kritisch ben, maar omdat ik ervan hou om in de spiegel te kijken. Ik ben een gemeenteman, ik hou van de gemeente, ik geloof ook oprecht dat God de gemeente bedoeld heeft, de kerk bedoeld heeft om zegen te zijn voor de wereld. Zoals we bij Opwekking wel eens zeggen, de plaatselijke kerk is de hoop voor de wereld en daar geloof ik in. Jullie zijn op deze plek gezet om een zegen te zijn voor deze omgeving. Daar geloof ik in. En dan is het soms goed om in de kritische spiegel te kijken van de Bijbel, om na te denken, hoe doen wij het eigenlijk? Ook als het gaat om die grote tafel van Jezus, wie mag daar aanschuiven en wie juist niet? En als je door deze verhalen heen loopt, dan kom je soms tot interessante conclusies. En dat het soms anders is dan wij zouden denken. En we gaan dit lezen dus ook met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en sommigen die op anderen neerkijken en denken van ach, jij bent er nog niet. We gaan de gelijkenis overigens overslaan, die mag je later thuis lezen. Maar Jezus vertelt die getuigenis en gaandeweg die verhalen gebeuren een aantal dingen. Zoals aan het eind van de gelijkenis in vers 15. Daar lezen we de mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hem. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei, laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Als je door de evangelie heen leest, dan ontmoet je een Jezus die vooral aan het doen is waar God hem voor gestuurd had. Relatie bouwen. Omgaan met mensen. Op zoek naar mensen. Soms zittend op een steen, zittend bij een bron, maar altijd was Jezus op zoek naar relatie met mensen. En Jezus begint dan dit verhaal, en Lucas die omschrijft dat, hij begint het verhaal te vertellen, hij gaat een gelijkenis vertellen met het oog op sommigen die zichzelf beter vinden dan de rest. Met het oog op sommigen die anderen uitsluiten, omdat zij denken, ik weet niet of jij wel bij Jezus hoort. En gelijk naar dat verhaal schetst Lucas dit plaatje dat mensen komen met hun kinderen bij Jezus willen brengen. En wat zeggen de discipelen? Dat gaan we niet doen. Daar heeft Jezus geen tijd voor. Zo is het niet bedoeld. En Jezus ziet dat gebeuren en ik denk dat Jezus zich achter de oren heeft gekrapt en zich afvraagt, hebben jullie dan niet gesnapt wat ik net verteld heb? Want als je naar de gelijkenis gaat kijken, dan gaat het over iemand die in de tempel komt met veel geld en die vol ornaat staat te bidden over hoe goed en geestelijk hij is. En iemand die heel rustig en heel discreet in een hoekje staat en eigenlijk heel blij is dat hij überhaupt tegen God kan spreken. En hoe tegenstrijdig is het dan als Jezus zo'n verhaal vertelt, als mensen simpelweg hun kinderen bij Jezus willen brengen? Eigenlijk zoals we vanmorgen gedaan hebben, in de lijn met andere verhalen waarin kinderen bij Jezus werden gebracht en Jezus ze zegende. Dat hebben we vanmorgen ook gedaan in het opdragen. En de discipelen zeggen daar, die berispen dan die mensen, die zeggen daar is geen tijd voor. En Jezus zegt, nee, ho, stop, je hebt het niet goed begrepen. Want het koninkrijk van God is ook voor de kinderen. Sterker nog, zegt Jezus, het koninkrijk van God is voor de mensen die blijven als een kind. En natuurlijk is het niet zo dat je niet volwassen moet worden in je geloof. Ik had er van de week nog een gesprek met iemand over. Maar dat je misschien wel de eenvoud van een kind behoudt. Want als je in een gemeente zit, en ik zeg wel eens, je hoeft er niet zo heel lang te zitten om een paar dingen mee te maken, om af en toe ook teleurgesteld te raken in de dingen, in de mensen, in het leven. En voor je het weet, komt er eelt op je ziel. Voor je het weet komen de muren om je hart. En ben je niet meer gevoelig voor wat God aan het doen is. Voor je het weet gaan we systemen bedenken. En dat is heel erg wat bij ons kerk hoort. Want als dingen misgaan, dan gaan we het systeem aanpassen. zodat het niet meer mis kan gaan. En voor je het weet, zijn de kinderen niet meer welkom. Of anderen, die we hebben uitgesloten, om te zorgen dat het maar goed blijft gaan. Maar blijven als een kind is ondanks alles niet te vergeten dat ook wij leven vanuit genade. Iedere dag opnieuw. Hoe ver je ook bent, hoe geleerd je ook bent, hoe goed je ook kunt preken, wat je positie ook is in het koninkrijk, voor zover daar posities bestaan. We zijn iedere dag allemaal afhankelijk van zijn genade. En dat maakt ons allemaal hetzelfde voor dat kruis. Dus Jezus die haalt die kinderen binnen. En hij zegent ze. En hij geeft een les. En vervolgens komt de volgende persoon. Want Jezus was onderweg naar Jeruzalem. En er komt iemand bij Jezus die veelzeggend is. Vers 18. Een hooggeplaatst persoon. Dat zal vast zichtbaar geweest zijn. En die zegt, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? En Jezus reageert daarop door te zeggen, maar waarom noem je mij God? Niemand is goed dan alleen God. En dan gaat Jezus in op zijn vraag, wat moet ik doen om aan tafel te kunnen schuiven? Wat moet ik doen om mede erfgenaam te zijn van het koninkrijk van God? En Jezus zegt dan, je weet wat er staat. U kent de geboden, vers 20. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder. En zo gaat het rijtje verder. En misschien wel tot de verbazing van de omstanders, zegt die hooggeplaatste persoon, aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Je zou zeggen, een voorbeeldig christen. Iemand die zich heeft gehouden aan alles wat er gevraagd wordt. Die alle diensten bewoont. Alle bidstonden. Alle bijbelstudies. Alle extra diensten. Als er gewerkt moest worden, dan was hij daar voor de werkzaterdag. Als hij koffie moest schenken, ging hij koffie. Hij deed alles conform het boekje. Een geweldig christen. Bovendien hoog geplaatst. Ik denk dat hij in menig kerk makkelijk binnen zou komen. En dat menig kerk zou zeggen, we zijn blij met je. Maar Jezus wil relatie. En als je relatie met elkaar hebt, dan ontdek je elkaars hart. Dus Jezus, voor Jezus is het niet voldoende om conform het boekje te leven. Jezus gaat een stapje dieper. En Jezus zegt dan, omdat hij weet hoe zijn leven ingericht is. En dan zegt Jezus, vers 22, toen Jezus dat hoorde, zei hij, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt, verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten, kom daarna terug en volg mij. Dus Jezus keek niet alleen naar hoe zijn leven was ingericht, maar Jezus keek vooral dwars door zijn hart. Jezus keek naar wat er vast zat in zijn hart, waar zijn hart aan gehecht was. Of zoals de Bijbel in een andere plek zegt, daar waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus wat is belangrijk voor jou en voor mij? Waar zitten wij aan vast wat we lastig vinden om los te laten, zelfs als het gaat om het koninkrijk van God? En Jezus prikt daar doorheen en zegt van, hé, je bent rijk, je zit vast aan je geld, ga, verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen en volg mij. En die jonge man die hoog geplaatst was, waarschijnlijk een goede opleiding had genoten en waarschijnlijk bij heel veel kerken welkom zou zijn, omdat hij zo'n goed, volgens het boekje levend christen was, die druipt af. Want hij zat vast aan wat hij had. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. En hij draait zich om en hij loopt weg. En heel opmerkelijk, Jezus loopt niet achter hem aan. Jezus holt niet pastoraal achter hem aan en zegt, nee, wacht, misschien kunnen we een gesprek erover hebben. Wat ik vaker zal herhalen in deze preek, en daar geloof ik ook in, iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. Maar het is onze eigen keuze of we daar blijven zitten. Maar iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. En dan, een stukje verderop, vertelt Jezus dat hij inderdaad onderweg is naar Jeruzalem om daar gedood te worden. Hij is nu in Jericho. Je weet wel, die stad van 7 keer en 7 keer op dezelfde dag en de muren vallen. En Jericho lag onderaan de berg en Jezus moest de berg nog op, want Jeruzalem lag bovenop de berg en boven de berg zou hij sterven. En wij zouden zeggen, je zou er als een berg tegenop zien, maar Jezus deed dat niet. Want Jezus wist wat zijn einde was. Jezus wist wat hem te wachten stond, niet alleen dat hij zou sterven, maar ook dat God hem zou doen opstaan. En hij vertelt dat aan zijn discipelen, en als je dat dan doorleest, en je moet dat hele hoofdstuk maar eens thuis lezen, dan zie je ook dat de discipelen niet snappen wat hij bedoelt. Maar Jezus loopt verder. Niet alleen zijn de kinderen gezegend, niet alleen heeft hij dat gesprek gehad met een hooggeplaatst persoon die uiteindelijk het koninkrijk niet in wil, want hij wil zijn geld niet loslaten. Maar terwijl Jezus verder loopt, in vers 35, zien we dat hij in de buurt van Jericho komt. En toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde de menigte voorbij hoorde komen, je moet je voorstellen hoe dat was. Hè? Jezus, als Jezus ergens liep, dan liepen er echt honderden mensen mee. In een grote chaos, daar waar Jezus was, was chaos. Want mensen liepen mee en stoeten om hem heen. Iedereen wilde hem aanraken, iedereen wilde bij hem zijn. En toen de blinde de menigte hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem, Jezus uit Nazareth komt voorbij. En kennelijk, terwijl hij daar zat, al die dagen achter elkaar, hoorde hij vele verhalen van mensen die bij Jezus van Nazareth was geweest. En hij hoorde mensen terugkomen van genezingsdiensten van Jezus. Hij hoorde mensen terugkomen van diensten op de berg, waar een jongetje met een paar broodjes en een paar visjes die hij aan Jezus had gegeven, waar al die mensen hadden gegeten. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld, dus ga er maar vanuit dat het er meer dan 10.000 waren. En al die verhalen hoorde die blinde terwijl hij daar zat te bedelen. En nu hoort hij een menigte voorbij komen en die menigte vertelt hem dat diezelfde Jezus van Nazareth daar voorbij loopt. En hij denkt, dit is mijn kans. En hij begint te schreeuwen, let maar op. Daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En al die mensen die maar één ding wilden, Jezus volgen, die stoorden zich aan die man die daar zat te schreeuwen. En wat staat er dan in vers 39? Degene die voorop liepen, snauwde hem toe dat hij moest zwijgen. Degene die voorop liepen. Als je in alle rust zo'n tekst leest, dan denk ik van oké, maar wie lopen er bij ons voorop? Velen van ons lopen voorop. Vele mensen hebben zo'n taak, zo'n bediening gekregen van voorop lopen. En vaak zijn het de mensen die voorop lopen, die als eerste reageren. En deze mensen die voorop liepen, die eigenlijk als voorlopers, die misschien wel als leiders zouden moeten snappen hoe de weg van Jezus was en wat het hart van Jezus was, die misschien al die 3 jaar met Jezus meeliepen en die snapten dat Jezus in die 3 jaar bezig was met 1 ding, het koninkrijk van God brengen. En het koninkrijk van God bestaat uit relatie. En die relatie is alleen maar mogelijk door de genade van Jezus. Dat was de boodschap van Jezus. En die mensen die voorop liepen, die zouden toch moeten snappen dat Jezus altijd geïnteresseerd was in de mens. Maar nee, ze snauwden hem toe, hij moet zijn mond houden. Want je verstoort de dienst. Daar houden we niet van. We hebben van 10 tot 11:30 hebben we dienst en dan is het niet fijn als iemand de dienst verstoort. Maar die man, die gaf niet op, want zijn nood was groter dan de mensen die voorop liepen en zeiden, Jezus heeft geen tijd voor je. Dus hij schreeuwde nog harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus loopt voorbij de schreeuwende man. En het is prachtig om te zien dat er dan staan. En Jezus bleef staan. En zei dat men de blinde bij hem moest brengen. En dan gebeurt er iets waar ik ook zelf van wil leren. Waarvan ik vind dat wij als kerk van moeten leren. Niet alleen leren luisteren en zien zoals Jezus dat doet. Niet alleen opletten, hoe zou Jezus deze persoon wel of niet aanspreken? En het is heel boeiend natuurlijk dat er zo'n verhaal is van zo'n hooggeplaatst iemand. Want wij zijn geneigd om als kerk altijd achter iedereen aan te blijven hollen. Maar dat deed Jezus niet. Dus we moeten leren om te zien zoals Jezus het ziet. We moeten leren om te luisteren zoals Jezus luistert. En soms gaan we achter mensen aan en soms laten we mensen gaan. Want dat was exact wat Jezus deed. Maar niet vanuit ons eigen hart, want soms lopen we voorop en bedriegt ons hart ons. En denken we dat we iemand het zwijgen op moeten leggen, terwijl we hem juist bij Jezus moeten brengen. En wat Jezus doet is opmerkelijk, want wat zou je doen als je Jezus was? Als een blinde bij je gebracht werd. En je hebt de geschiedenis en de faam dat je genezer bent. Maar zo is Jezus niet. En ik leer hier zoveel van. Toen de blinde voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? Dat is opmerkelijk. Want ik zou denken, met alle ervaring, natuurlijk wil hij zien. Maar Jezus gaat niet uit van datgene wat vanzelfsprekend is. Jezus stelt de vraag, wat wil je dat ik voor je doe? Weet je, een van de dingen waar wij als kerk het meest last van hebben, is dat wij het antwoord wel weten voor de wereld. Als wij spreken met onze collega's op ons werk, als wij spreken met onze familie die geen christen is, als wij praten met onze kinderen en onze tieners die worstelen met vragen over het geloof, dan stellen wij geen vraag, nee, wij hebben een antwoord. En ik geloof dat wij als kerk van Jezus moeten leren van Jezus. En dat wij naar de mensen om ons heen en de mensen waar we mee omgaan, een veel opener houding zouden moeten hebben en gewoon maar eens de vraag zouden moeten stellen, wat kan ik voor je doen? Want Jezus was in de eerste plaats een dienaar. En ik vind het boeiend dat Jezus die vraag stelt, wat kan ik voor je doen? En die man die antwoordt dan, wat wij misschien wel dachten, dat gaat hij natuurlijk antwoorden. En hij zegt ook, ik wil weer zien. En Jezus doet dan een dubbel wonder, want zo is Jezus. Hij geeft altijd meer dan je vraagt. Hij krijgt niet alleen zijn zicht terug, maar Jezus zegt ook, uw geloof heeft u gered. Dus niet alleen kon hij weer zien, maar ook was hij gered. Jezus doet een dubbel wonder. En onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Jezus terwijl hij God loofde. En dan staat er een zin, die heb ik even onderstreept, die moet je even onthouden, wat daar dan staat. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval, brachten hulde aan God. Alle mensen die eromheen stonden, die dit zagen, brachten hulde aan God. Diezelfde mensen die eerder hadden gezegd, je moet je mond houden, want Jezus heeft geen tijd voor. Je verstoort de dienst. Niet doen. Al die mensen, gelukkig maar. Ja, want we kunnen leren. En al die mensen hadden gezien, wauw. Als we het doen op de Jezus manier, als we de tafel openstellen, zelfs voor een blinde, en niet gelijk eten voor hem zetten, maar eerst vragen, wat wil je eigenlijk? Dan kunnen we meelopen met het wonder van God. Dan konden we God loven. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval, brachten hulde aan God. En dan komen we bij het verhaal waarvan ik zei, daar gaan we uitkomen in de context van die reis, van die laatste tour naar Jeruzalem. Want Jezus gaat dus uiteindelijk Jericho binnen, hoofdstuk 19. Laten we het hele verhaal even lezen, dan kunnen we er daarna in het gemak doorheen gewoon eens even wat highlights eruit halen en kunnen kijken, wat kunnen we daar met elkaar van leren. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en hij klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien, wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het in viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham, de mensenzoon, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Een prachtig verhaal, en zeker als je het dus plaatst in de context van alle andere verhalen die we net gezien hebben. Als je daar de connectie maakt, dan zie je verschillende dingen terugkomen, maar misschien wel net in de andere vorm. En dat is precies wat Jezus ons wil laten zien. Dus Jezus loopt Jericho binnen en daar komen we die man tegen waarvan, als je opgegroeid bent in de kerk, heb je hier ongetwijfeld kleurplaten en werkjes van gemaakt. Want ik heb in ieder geval op de zonderschool waar ik zat, heel vaak kleurplaten van Zacchaeus gemaakt. Een mannetje in een boom, en soms was het een knutselwerkje, Daarom kennen we dit soort verhalen. Maar des te meer is het belangrijk om soms ook vanuit ons perspectief nog eens te kijken, wat staat er eigenlijk in dat verhaal? En die Zacchaeus is natuurlijk een opmerkelijk figuur. In mijn perspectief was hij gewoon een tollenaar. Maar als ik de Bijbel goed lees, was hij meer dan dat. Hij was een hoofdtollenaar. Nou, de tollenaars, dat waren de belastingsbedienden. Vandaag werkt er iemand bij de belasting hier? Ik weet nog dat de politie had, vroeger een leus, de politie is je beste vriend. En ik weet dat ze bij de belasting ook nagedacht hebben van wat zullen we doen. Maar ja, de belastingdienst is je beste vriend, kwam niet zo goed uit. Dat was toch niet helemaal. Dus hebben ze maar gekozen van makkelijker kunnen we het niet maken. Mooier kunnen we het niet maken, makkelijker wel, zoiets. Want ja, je moet wat als belastingsdienst? Niemand zit te wachten op de belastingsdienst. En bij deze tollenaars, dus de hoofdtollenaar had nog een aantal gewone tollenaars onder zich. Dus Zacchaeus was best iemand die ik gescoord had in het leven. Maar ja, je gaat toch nadenken, wie zou er op zo'n plek willen zitten? Wat leidt er eigenlijk toe dat iemand dat wil zijn? Want de tollenaars waren niet simpelweg belastinginners. De tollenaars hadden geen vrienden, kan ik je vertellen. Omdat wat ze deden was heel oneerlijk. Rome had namelijk een bepaalde tax gesteld. Die wilde bepaald geld hebben van mensen, dus dat werd geïnd. En die tollenaars stonden erom bekend dat zij die tax verdubbelden. Dus zij verdienden heel veel aan die belastingdienst, omdat zij deel van Rome gaven en wat er overbleef verdeelden ze onder hen. En mensen snapten ook wel, dat waren geen eerlijke jongens. Dat waren geen lieve jongens. Niemand was bevriend met die lui. Maar wat zorgt ervoor dat je zo bent? En het staat natuurlijk allemaal niet, dus het is wel gissen, maar ik kan wel een klein beetje verder denken als ik denk dat Zacchaeus zo klein van stuk was. Ook als hij in deze tijd geleefd had, zou die iemand zijn die wellicht regelmatig gepest was in zijn leven. Die regelmatig afwijzing had meegemaakt. En je weet het wel, als je in de brugklas hebt gezeten, dan kom je als kleine bruggetje, kom je met een grote rugzak, kom je op school binnen. En dan moet je het hele jaar moet je afzien, want je bent tenslotte gewoon maar een brugklasser. Het probleem van Zacchaeus is, hij groeide niet halverwege het jaar op, want hij was gewoon klein van stuk. En misschien had hij wel heel veel van die afwijzing meegemaakt en dacht hij van, nou ja, dat is één manier om een beetje leuk te hebben in mijn leven, ik ga wel geld verdienen. En hoe ik dat verdien, dat is niet zo belangrijk. Maar misschien had hij wel heel veel afwijzing meegemaakt. Maar nu hoorde ook hij, na die blinde man, hoorde ook hij dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. En hij wilde weten wie dat nou eigenlijk was. En hij verzint iets en hij weet één ding zeker, ik wil Jezus zien. En als het gaat om de tafel van Jezus waar iedereen welkom is, dan was ook Zacchaeus daar welkom. En weet je, misschien zit je hier vanmorgen en denk je van ja, ik wil ook wel bij Jezus zijn, maar mag ik wel bij Jezus zijn? Weet je, voor Jezus maakt het eigenlijk niet uit hoe je komt. En voor Jezus maakt het zelfs niet uit met welk motief je komt. Maar misschien ben je wel heel verdrietig en heb je troost nodig. Misschien voel je wel afwijzing en heb je een vriend nodig. En misschien ben je wel heel blij, want zijn er mooie dingen gebeurd. En denk je, mag ik feest vieren bij Jezus? Gelukkig wel. Er zijn zoveel redenen om bij Jezus te komen en Jezus wijst niemand af. Jezus zegt iedereen is welkom. Hoe je hier ook zit vanmorgen, je mag bij Jezus komen, want het gaat Jezus om relatie. Je bent altijd welkom. En Zacchaeus dacht, ik ga naar Jezus toe. En hij gaat naar het plein waar Jezus door zou lopen. En wat komt hij daar tegen? De menigte die Jezus volgde. En door de menigte die Jezus volgde, lukte het Zacchaeus niet om bij Jezus te komen. Mag ik deze voorzichtig kritische vraag stellen? Wij zijn de menigte die Jezus volgen. Lukt het mensen die op zoek zijn naar Jezus om voorbij ons te komen bij Jezus? Ik vind dat wel een hele belangrijke vraag. Want ik geloof namelijk, ik heb het in mijn eigen leven ook zo ervaren. Ik ben ook jaren voorganger geweest. En ik probeerde ook met man en macht de kerk te regelen. En de regels in de kerk en de structuur in de kerk. Maar als ik terugkijk, denk ik wel eens met alles wat ik heb bedacht. Heb ik er soms voor gezorgd dat terwijl de menigte die kerk heette om Jezus heen stond. Voorkwam dat mensen die gewoonweg Jezus aan het zoeken waren. Daar helemaal niet bij konden komen. En ik geloof dat het tijd wordt dat we als kerk wakker geschud worden. Dat we met elkaar gaan nadenken over die tafel van Jezus. Waar iedereen welkom is. Inclusief jij en ik. En dat we gaan kijken naar ons leven. Zijn wij een poort naar Jezus? Dragen wij zoals die vier vrienden desnoods door het dak onze vrienden naar Jezus? Of staan wij in de weg van de mensen die Jezus willen zoeken? Want dat is wat met Zacchaeus gebeurde. Al die mensen die Jezus al volgden. En hij kon er niet bij komen. Dus hij bedacht een plan. En we kennen het allemaal, want daar gaan natuurlijk de verhalen over. Hij speert naar voren. Hij heeft kennelijk uitgezocht of er was een folder gedrukt met de route die Jezus zou nemen. Ik weet niet hoe dat ging in die tijd. Maar hij wist waar Jezus voorbij zou komen. Dus hij gaat vooruit en hij klimt in een vijgenboom. Hallo. Je zou er zo overheen lezen. Maar waarom een vijgenboom? Waarom zegt Lucas niet gewoon, ja, ik klom in een boom? Dat heeft natuurlijk een reden. En de reden dat het zo genoemd wordt, heeft te maken met het verhaal in Genesis. Want als je teruggaat naar Genesis, op het moment dat Adam en Eva eten van de verboden vrucht, en tot de ontdekking komen dat ze gezondigd hebben, tot de ontdekking komen, oh, maar vanmiddag komt God weer, want God was zo uit op relatie. Kun je het voorstellen? Ik ben nogal visueel ingesteld, maar ik bedenk me dan dat ze daar in die prachtige hof woonden. Met al die mooie bloemen en weet je wel, als je die documentaire ziet hè, van het regenwoud. Met al die bloemen en al die vogels. En dat was een beetje hoe de Hof van Eden eruit zag. En Adam en Eva, die mochten daar dan leven. En af en toe kwamen ze een nieuw diertje tegen. Daar mochten ze een naam voor verzinnen. Ze hadden het heel goed met elkaar. En dan zegt de Bijbel, en 's middags kwam God langs. Wauw. Ik geloof dat door genade nog steeds zo is, maar weet je moet het bijna visueel bedenken dat om 4:00 PM bij de thee, met de Mariakaakjes op tafel, dat Jezus aan zou schuiven. Dat zou toch echt helemaal te gek zijn? Want dat, zo is God. En dat gebeurde. En dan eten ze van die vrucht die verboden was. En één ding verandert in hun hoofd en in hun hart. Terwijl ze kennis hebben van het goede en het kwaad. Dus ineens beseffen ze het kwaad. En wat staat er dan in de Bijbel? Heel typisch. Ze maakten rokjes van vijgenbladen. Ze bedekten zich met vijgenbladen. En toen God kwam, verstopten ze zich en God zocht hen. En toen ze tevoorschijn kwamen, deden ze eigenlijk alsof er niks aan de hand was. Van ja, nou, weet je, we staan hier wel met die vijgenbladen, maar goed, alles is zoals het was. Die vijgenbladen staan symbool, ook in het verhaal van Zacchaeus, van de schijn die we soms ophouden naar God. Want Zacchaeus die wilde Jezus wel zien, maar hij klimt in een vijgenboom, omdat eigenlijk hoopt hij dat Jezus hem niet zal zien. Want hij was iemand die van zichzelf dacht, ik ben niet in staat om aan te schuiven aan de tafel van Jezus. Met alles wat ik op mijn kerfstok heb. Met alle verhalen, met alles wat ik gedaan heb. Ik wil wel eens weten wie Jezus is. Maar ik hoop niet dat hij te dichtbij komt. En daarom klimt hij in een vijgenboom. Waar hij nou op dezelfde manier zich bedekt met die bladen. En denkt van, ik hou de schijn wel op. Maar ik hoop niet dat Jezus doorvraagt. Ik weet niet hoe het in jouw leven is. Ik groeide op als zendingskind. Ik zeg wel, ik ben nog net niet geboren in de kerk. En ik mocht heel vroeg beginnen met een stuk bediening. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik was 12 toen ik begon met gitaarspelen in de kerk. En heb ik jaren een band gehad. Ik mocht het laatst vertellen. Ik was 14 toen ik volgens mij de eerste soort van bijbelstudie in de kerk gaf. En dat is allemaal heel prachtig. Maar het gevaar daarvan is dat je in een bubbel terechtkomt. En dat gevaar hebben we sowieso met z'n allen. Dat we in een soort bubbel terechtkomen die christendom heet. En dat we ons niet meer afvragen hoe zit het nou echt. En dat we hoog geplaatst worden, misschien wel geld verdienen. En vergeten dat Jezus op een gegeven moment langskomt. En ons gewoon in ons hart kijkt. Totdat ik Psalm 139 ging lezen. Dat moet je thuis maar eens doen. Psalm 139 en daar ontdekte ik hoe het echt zit met God. Want daar zegt de psalmist namelijk dat God alle woorden al weet die ik ga spreken nog voordat ik ze uitspreek. Dat God dwars door me heen kijkt en in mijn hart precies weet wat er gaande is. En toen ik dat ontdekte, dacht ik van, oeps. Maar ik ontdekte tegelijkertijd dat de genade van Jezus dezelfde is. En dat Jezus door alles wat hij van mij wist, mij nog steeds niet afwees. En toen nam ik een besluit in mijn leven, weet je, en soms is het goed om besluiten in je eigen leven te maken. Toen nam ik het besluit in mijn leven om alle flauwekul achter me te laten. Alle schijn achter me te laten. Om gewoon te zijn wie ik ben, omdat Jezus mij accepteert, mij neemt zoals ik ben. Ik mocht dan bij Jezus aan tafel schuiven, gewoon zoals ik was. En dat is bij iedereen zo, de tafel van Jezus staat open voor iedereen. En Zacchaeus dacht, ik bedek het nog even, ik klim in die vijgenboom, maar als Jezus voorbij loopt, dan stopt hij ineens bij de boom en hij kijkt dwars door de bladen heen naar boven en hij wist zelfs de naam van Zacchaeus. En hij zegt, Zacchaeus komt snel naar beneden. Volgens mij hebben we zelfs een kinderliedje van, of niet? Ja, hè? Zacchaeus komt snel naar beneden en ik vind het mooi wat daar staat, want vandaag moet ik bij jou thuis zijn. Het mooie in de Joodse cultuur is dat het een cultuur was van relatie. En de meest warme vorm van relatie die je kon bedenken in de Joodse cultuur is dat je uitgenodigd zou worden bij iemand om te eten. Niet slecht natuurlijk als je van eten houdt. Maar Jezus draait het om. Wij zijn zo vaak nog op zoek naar God. Wij doen nog zo vaak ons best om te zijn, om in de smaak te vallen van God. En hoe mooi is het dan als je net voor de preek een lied zingt, ik wil nooit vergeten wat het wonder van zijn genade is. Want ik kan niks doen om meer te verdienen van God. Er is niets wat ik kan doen, ook als christen, ook in de kerk, om dichter bij Jezus te kunnen komen. Waarom? Omdat Jezus zelf naar mij toe kwam. Omdat God zelf kwam en mij uitnodigde zoals Jezus dat doet met Zacchaeus. Hij zegt, Zacchaeus, vandaag wil ik bij jou binnenkomen. En Zacchaeus die kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde in zijn huis. Wat een feest moet dat geweest zijn. En wat een spanning ook, want misschien was het wel een troep in huis, ik weet het niet. Staat niet of Zacchaeus getrouwd was. Maar als ik zomaar iemand meeneem naar huis en niet mijn vrouw even bel dat ik er aankom met iemand, dan weet ik dat na het bezoek we nog een gesprek hebben. Maar voor Zacchaeus maakte dat niet uit, want die Jezus die hij wilde kennen, die ging mee. En let op, weet je nog wat we zeiden net voor hoofdstuk 19, nadat die man genezen was, allen die God loofden? We komen terug bij die allen. Allen die dit zagen, gingen mopperen. Die menigte die Jezus al volgde, en die had moeten snappen hoe Jezus werkte en hoe zijn hart klopte, die gingen mopperen en die zeiden tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, hoe kan die dat nou doen? Hoe kan het nou dat Jezus een zondig persoon kiest om daar te slapen, om daar te gaan eten? Dat kan toch helemaal niet? En die mensen, en laten we eerlijk zijn, wij vaak ook, snappen nog steeds niet hoe het Koninkrijk van God is opgebouwd. Wij snappen nog steeds niet dat Jezus wel echt die tafel gedekt had. En er staat zelfs een verhaal over in de Bijbel. Jezus vertelt dat er een groot feest zou zijn. En dat alle genodigden afhaakten, want iedereen had excuus om niet te komen. En uiteindelijk zegt Jezus, zei de gastheer van dat feest, ga maar door de straten. En ga alle schooiers en stakkers en bedelaars en wie je ook tegenkomt, haal ze binnen. Want we gaan feest vieren. Het is tijd dat als we kijken naar een land wat Jezus nodig heeft, meer dan ooit, waar de diversiteit groeit als nooit tevoren, waar de vragen voor ons als kerk, wie mag er wel aan tafel, wie mag er niet aan tafel, al die moeilijke thema's over discriminatie en afwijzing en moeilijke keuzes die mensen maken in het leven, waar we als kerk zo verlegen over zijn om daarover te praten. Het is tijd dat we gaan snappen dat het Koninkrijk van God is als een grote tafel waar Jezus aan het hoofd zit en waar iedereen welkom is. Want wat gebeurt er namelijk als mensen bij Jezus komen? En dat is steeds opnieuw de ontdekking van mijn leven. Daar waar ik net vertelde dat ik als voorganger dacht van nou ik ga wel systemen creëren om mensen tot verandering te brengen. Als ik nou nog meer preek en nog langer preek en nog duidelijker preek, dan gaan mensen wel veranderen. Maar dat is niet waar. Weet je wat mensen echt verandert? Als ze bij Jezus zijn geweest. Weet je wanneer mijn leven echt verandert? Als ik steeds opnieuw bij Jezus ben geweest. En Zacchaeus opent zijn deur en Jezus gaat aan tafel zitten. En mag ik het zo zeggen, de kerk eromheen zei, dat kan toch niet. Je gaat toch niet bij een zondaar slapen. En terwijl ze buiten nog staan te mopperen, gaat het verhaal binnen verder en Zacchaeus die komt tot bekering. Want Zacchaeus heeft Jezus ontmoet. En hij zegt tegen Jezus, ik ga het goed maken. Ik ga de helft van wat ik heb weggeven. En alle mensen die ik iets schuldig ben, of die ik iets heb afgetroggeld, of die ik tekort heb gedaan, die ga ik viervoudig. En dat doet hij in een opwelling, want volgens mij als je dus de rekensom maakt, dan komt hij helemaal niet uit. Dan was hij daarna, was hij failliet. Maar het gaat bij Jezus om de intentie van je hart. Het gaat bij Jezus om wat er in je hart gebeurt. En daar waar die rijke jongeling zei van, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Maar van mijn geld blijf je af. Zegt Zacchaeus, ik wil alles geven. Want ik heb Jezus ontmoet. Ik ga alles geven. En Jezus zegt dan ook, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham en hij bevestigt dan wat zijn missie was. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Lieve mensen, de opdracht van de kerk als volgelingen van Jezus is te zoeken en te redden wat verloren was. Maar dat kunnen we niet zelf, dat kunnen we niet organiseren, daar kunnen we geen systeem ombouwen. Het enige wat wij kunnen is zelf leven met Jezus. En vanuit dat zelfleven met Jezus op zoek gaan naar mensen en ze uit te nodigen om ook aan tafel te schuiven. Want aan de tafel van Jezus is plek voor iedereen. En ik hoef me geen zorgen te maken over het vervolg. Over hoe het dan gaat en hoe snel mensen veranderen en op welke manier mensen veranderen. Er zijn toch dingen die ze niet meer moeten doen. Ja, dat klopt, maar dat is niet aan mij. En ik weet zeker, dat is de ervaring ook in mijn eigen leven, dat als je Jezus ontmoet, dan verandert je leven. Want Jezus verandert mensen. De ontmoeting met Jezus verandert mensen. En dat is onze roeping als kerk. Als we hier op zondag zijn, dat er een plek is waar Jezus is. Dat er een plek is waar de ruimte gevuld is met Jezus. En waar we aanbidding hebben omdat Jezus er is. En waar we Jezus groot maken. Waar het gaat om de naam van Jezus. En als we mensen meebrengen uit onze dorpen en steden die hier dan komen, dan brengen we ze naar een ontmoeting met Jezus. We brengen ze niet naar de kerk, want het is helemaal niet interessant. De kerk is helemaal niet interessant. Het gaat om Jezus. Maar de belangrijke vraag aan ons vanmorgen is, zitten wij nog aan tafel bij Jezus? Want dat is het begin van de verandering. En ik geloof, en daarmee ga ik eindigen, ik geloof dat Jezus ons vanmorgen allemaal uitnodigt om bij hem aan tafel te komen. Om vanuit de persoonlijke relatie met hem te leven. Om hem in ons hart te laten kijken. In ons verdriet, in onze pijn, in onze teleurstelling, misschien wel onze boosheid. Om dat te genezen. Want als we roepen naar hem, ook al zeggen mensen, het is niet gepast, je verstoort de dienst. Maar ik zou zeggen, vanmorgen roep naar Jezus, want hij is hier. En hij gaat je vragen, wat kan ik voor je doen? En hij komt je tegemoet. En als we Jezus hebben ontmoet, kunnen we anderen bij Jezus brengen. Maar het begint met die dagelijkse ontmoeting die jij en ik met Jezus mogen hebben. Zodat we nooit vergeten het wonder van zijn genade. Zullen we met elkaar een moment stil zijn?